Gemeente, gasten en alle die met ons verbonden zijn op andere wijze, welkom in deze dienst. In deze dienst gaat dominee Van der Zwager u voor. De schriftlezing is Hebreeën 9 vers 11 tot 15 en 24 tot 28. Tijdens de dienst worden twee collecten gehouden. Beide collecten zijn voor de kerk. Na de dienst wordt bij de uitgang gecollecteerd voor het bouwfonds. We gaan nu zingen het lied De dag van onze vorst brak aan. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Thank you. vanmorgen is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heer, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 47, het derde en het vierde vers gaan we met elkaar zingen. God vaart voor het oog met gejuich omhoog en het schel bazuingeluid galmt Gods glorie uit. Zingt des hoogsten eer op dat ieder leer hoe hij heerst alom over het heidendom. 3 en 4 van Psalm 47. En dat zijn woorden die zijn vervulling hebben gekregen. En dat zal iedereen begrijpen in de hemelvaart van de Heere Jezus Christus. Het is goed om ook op deze hemelvaartsdag onze verbondenheid te belijden met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. En dat te doen met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, de alleroudste belijdenis die we als kerk hebben. En dan in aansluiting daarop zingen we met elkaar uit Psalm 150 het eerste vers, looft God, looft zijn naam alom. En looft hem in zijn heiligdom. En looft des Heere grote macht. In de hemel zijn er kracht. En looft hem om zijn mogendheden. Loof hem naar zo menig blijk van zijn heerlijk koninkrijk. Voor zijn troon boven in de hemel. en hier beneden op de aarde. We spreken in ons hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en ook van de aarde. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden en opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding des vleeses, de wederopstanding van het lichaam. Ik geloof een eeuwig leven. Amen. Lezen de Bijbel uit de brief van de Hebreeën, het 9e hoofdstuk, de versen 11 tot en met 15 en 24 tot en met 28. Hebreeën 9. Maar toen is Christus verschenen, de hoge priester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt. Dat is, die niet van deze schepping is. Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom. En heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe op de verontreinigde gesprenkeld en heiligt tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En daarom is hij de middelaar van het nieuwe verbond, opdat nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van de overtredingen die er onder het eerste verbond waren, de geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen. En dan vanaf vers 24. Want Christus is niet binnengegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is en dat een tegenbeeld is van het ware, maar in de hemel zelf. Om nu voor het aangezicht van God te verschijnen voor ons. En dat niet om zichzelf dikwijls te offeren, zoals de hoge priester elk jaar in het heiligdom binnengaat, met bloed dat niet van hemzelf is. Want dan had hij vanaf de grondlegging van de wereld dikwijls moeten lijden. Maar nu is hij bij de voleinding van de eeuwen eenmaal geopenbaard om de zonde te niet te doen door zijn offer. En zoals het voor de mensen beschikt is dat ze eenmaal moeten sterven, dat ze daarna het oordeel volgt en dat daarna het oordeel volgt, zo zal ook Christus, die eenmaal geofferd is om de zonde van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien worden door hen die hem verwachten tot zaligheid. Tot zover. Voordat we samen het woord gaan overdenken, willen we de Heere danken en samen bidden om zijn onmisbare zegen. Wij mogen als gemeente vandaag en breder als kerk op deze wereld, we mogen herdenken, o Heere Jezus Christus, dat u naar de hemel bent gevaren. Dat u dat gedaan hebt op de 40ste dag na uw opstanding. Alles was volbracht. Het offer was aan het kruishout gebracht. En u bent opgestaan uit de doden. U heeft u als de levende vertoont aan uw discipelen en aan zeer velen. En toen bent u naar de hemel gevaren. En wat is dat toch een bijzondere gebeurtenis geweest. Allereerst voor uzelf, toen u weer terugkwam, Heere, in de hemel waar vandaan u eens naar de aarde was afgedaald. Wat een heerlijkheid hebt u ontvangen toen. Maar wat mogen wij ook weten, wat een geweldige betekenis het heeft ook voor ons. Als kerk op deze aarde. Dat u in de hemel bent gekomen. Als die koning die alles regeert. U bent aan de rechterhand van de Vader gaan zitten. In de troon. U bent het die het van tevoren ook gezegd heeft. Mij is gegeven alle macht in de hemel. En ook op de aarde. Dat mag ons bemoedigen. Dat mag ons troosten. We mogen het weten. U bent koning, Heere. U heeft alles in uw handen. En de lijnen die worden niet uitgezet op deze aarde. Niet in de machtscentra. Niet in Moskou. Niet in Washington. Of waar dan ook. Ze worden uitgezet in de hemel. Door u. Heere, niet dat we altijd het kunnen traceren dat u regeert. Soms, of moeten we misschien heel eerlijk zeggen, meestal is het voor ons verborgen. Maar wilt u ons doen geloven, steeds weer opnieuw. En ons erop doen vertrouwen dat u koning bent. Die alle macht hebt in de hemel en op de aarde. En die ook alles volvoert naar het doel dat u voor ogen hebt. U bent de ten hemel gevaren koning. Maar we mogen ook weten, Heere, dat u daar als die grote hoge priester bent. En juist de Hebreeënbrief onderwijst ons daarin. Wat een rijkdom het is. Dat u als die hoge priester daar aan de rechterhand van de Vader zit. Die hoge priester die altijd voor ons bidt. Die hoge priester die zijn zegenende handen over ons uitbreidt. En wat hebben we dat nodig? We zijn immers zo zwak en krachteloos in onszelf. En dat u het bent die voor ons bidt, steeds weer opnieuw. Elk ogenblik weer opnieuw. Dat is het geheim van uw kerk. Dat is het geheim ervan dat ze staande blijven. Dat is het geheim dat straks ook uw kerk de overwinning zal ontvangen. We mogen uitzien, Heere, op grond van uw hemelvaart ook naar het moment van uw wederkomst. Want dan zal de hemelvaart ook gekroond worden met de volle heerlijkheid. Al is het waar, u bezit nu de volmaakte heerlijkheid. Straks zal ook voor uw kerk de volle heerlijkheid aanbreken. Als u wederkomt, als u alles nieuw maakt, als er een einde komt aan alle zorg, alle verdriet, alle strijd, alle zonde, alle gezucht. Als u wederkomt, dan zal er een nieuwe aarde komen waarop gerechtigheid woont en waarop u zult zijn alles in alle. Wat een machtige toekomst ontsluit zich, opent zich op grond van uw hemelvaart, o Heere Jezus Christus. Wij bidden nu als we zo vanmorgen bij elkaar zijn om het heerlijke evangelie van hemelvaart met elkaar te overdenken. Of u onze harten wilt openen. Of u ook uw dienaar vanmorgen weer de stem en de woorden wilt geven die hij aan de gemeente mag en moet richten. En wil ons zo samen zegenen door de leiding van uw Heilige Geest. U bent het die alles nieuw zal maken. Maar dat doet ons ervan bewust zijn, Heren, dat het op dit moment nog verre van nieuw is. En als we om ons heen zien, en ook in de afgelopen week is het toch ook weer duidelijk gebleken, dan is er zoveel oud, zoveel verdriet, zoveel moeite, zoveel zorg. We denken aan de mensen in Nepal. In Nepal waar van de week opnieuw een aardbeving plaatsvond. Wat een moeite, wat een zorg. Wat een verdriet. Heren, wilt u de mensen daar nabij zijn? Wilt u ze steunen en sterken? En alle hulpverlening die in het werk wordt gesteld om de mensen daar te helpen om weer het land en de samenleving op te bouwen, wil die hulp ook zegenen. Alles wacht op u. Maar we mogen het weten, u zult straks wederkomen. U zult straks als koning verschijnen. Een machtige toekomst breekt zich baan. We mogen u verwachten en geef dat we dat ook mogen doen, Heren. Geef dat het in ons leven ook een plaats mag krijgen. En laat dan ook deze hemelvaartsdag een stimulans zijn om weer opnieuw erbij bepaald te worden. Hij die naar de hemel voer zal straks wederkomen. En dan om alles, maar ook werkelijk alles tot zijn doel te brengen. En uw volk en uw kinderen, uw kerk, volledig te verlossen en de overwinning te geven. Heer in de hemel, wij bidden u om uw zegen. We bidden u om de leiding van uw geest. Als we zo vanmorgen als gemeente het evangelie van hemelvaart met elkaar overdenken. Zie ons niet aan in onszelf. Zie ons aan in hem die aan uw rechterhand is, als die koning die regeert, maar vooral voor ons van belang, als die hoge priester die ons zegent uit genade, ja uit genade alleen. Amen. Psalm 8. Wij willen daar een paar verzen van zingen en als we de inhoud van die verzen op ons laten afkomen, dan zullen we beseffen dat ook die verzen zijn vervulling hebben gekregen in de Heer Jezus Christus. Het eerste vers, Heer onze Heer grootmachtig opperwezen, hoe wordt uw naam op aarde alom geprezen? U die de glans van uw majesteit hebt boven lucht en hemelen uitgebreid. En dan vers 5. Ge deed hem wel een weinig tijd beneden het engelenheer een rang en een plaats bekleden. Maar u hebt hem ook uw rijkste gunst betoond en hem met eer en met heerlijkheid gekroond. Gij geeft hem vers 6. Wijd en zijd in alle landen de heerschappij van de werken uwer handen. En dan het 9e vers, de lofverheffing. Heer onze Heer, grootmachtig opperwezen, hoe billijk wordt uw grote naam geprezen. 8, 1, 5, 6 en 9. overdenken vanmorgen het evangelie van hemelvaart aan de hand van onze catechismus. Want we zijn net toegekomen aan zondag 18, vraag en antwoord 49. En die past heel erg goed bij hemelvaartsdag. Want die vraag die luidt, wat nut ons de hemelvaart van Christus? Vraag 49. Ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. En ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht we zoeken dat daarboven is, waar Christus is, zittend aan de rechterhand van God, en dat we niet zoeken wat op de aarde is. En als we het onderwijs van antwoord 49 met elkaar overdacht hebben, dan zingen we uit Psalm 45, het zevende vers, straks leidt men haar in statie uit haar woning, in kleding rijk gestikt tot haar koning. Dat gaat over die bruiloft die straks zal aanbreken. Veertig dagen na de opstanding, gemeente, is de Heere Jezus naar de hemel gevaren. Het is een hemelvaart. Je zou dat kunnen typeren als teruggaan naar huis. Want de hemel, dat is het thuis van de Heere Jezus. Daar is hij vandaan gekomen. Is naar de wereld afgedaald, mens geworden. Hij heeft geleden op deze aarde. Het is zwaar geweest. Heel zwaar. Maar hij heeft alles volbracht. Hij is opgestaan uit de doden. En toen op die 40ste dag weer teruggegaan naar de hemel. Terug naar huis. Wat zal dat toch ook een moment geweest zijn voor de Heere? Denkt u niet dat hij weer terugkwam in de hemel? Dat hij zijn Vader weer mocht zien? Dat hij daar bejubeld werd door de engelen en door de mensen die in de hemel mogen zijn en door hem behouden zijn? Wat zal het een moment geweest zijn? Jezus weer terug in de hemel. Op dit moment, want wij leven in het jaar 2015, ongeveer 2000 jaar verder, maar op dit moment is de Heere Jezus nog steeds in de hemel. En dat mag voor ons een geweldige troost en een geweldige rijkdom betekenen. En waarom is dat nou zo'n troost en waarom is dat nou zo'n rijkdom? Hij is daar als koning, hij regeert. Maar hij is daar ook als die hoge priester die voor ons bidt, die ons zegent. Die hoge priester die bewogen is met ons op deze wereld. En dat mag troosten, want ach, als je jezelf een beetje hebt leren kennen, dan zeg je, ik ben maar een zwak mens. En ook als gelovig mens, dan ben ik maar zwak. Wat heb ik ondersteuning? Wat heb ik zegen nodig? Wat heb ik gebed nodig? Dat er iemand is die voor mij bidt. Er is een hoge priester die voor mij bidt. Die mij zegent. Niemand minder dan de Heere Jezus Christus. Nou, dat wordt ons vanmorgen ook hier in antwoord 49 van onze catechismus heel duidelijk voorgehouden. De rijkdom van de hemelvaart. En we willen een ogenblik daar met elkaar bij stilstaan. Ik heb als thema gekozen ons ten goede over het nut van de hemelvaart voor de kerk. Ons ten goede over het nut van de hemelvaart voor de kerk. Ik weet niet of u Hieronymus van Alphen kent. Dat is een dichter uit de 19e eeuw. die dat bekende versje heeft gedicht, Jantje zag eens pruimen hangen. Maar Hieronymus van Alphen, die heeft ook een gedicht gemaakt dat op een gegeven moment erop uitloopt dat hij zijn verlangen ook verwoordt, hè, naar de Heer Jezus. En dat hij zegt, ach, was Jezus nog op aard, ik vluchtte met u naar Jezus heen. En hij was een romanticus en je proeft uit zijn woorden dat hij ernaar verlangde dat hij werkelijk met de Heer Jezus zou kunnen kennismaken en met hem zou kunnen omgaan. Hij beschouwde het als een verarming dat de Heer niet meer op de aarde was, maar dat hij nu in de hemel was. En hoewel je dat als mens, als gelovig mens, dan soms wel eens een keer ook kunt begrijpen, toch moet je zeggen, de werkelijkheid is niet in overeenstemming met wat Hieronymus van Alphen heeft gedicht. Want het is geen verarming dat Jezus naar de hemel gegaan is. Het is juist een verrijking. Het is juist zo bijzonder. We mogen daar zo dankbaar voor zijn. En waarom mogen we daar nou zo dankbaar voor zijn dat hij naar de hemel gegaan is? Dat is natuurlijk de vraag. Omdat de Heere Jezus daar in de hemel is niet rustend op zijn lauweren. Niet zo dat hij zegt, ik heb alles volbracht en nu mag ik genieten van de rust en de vrede en de heerlijkheid die ik toch ook heb mogen verwerven. Maar hij is in de hemel om te blijven werken, om te blijven betrokken te blijven bij zijn kerk op deze wereld. De kerk op aarde is veel beter af met een Here in de hemel dan met een Here op deze aarde. Hij is werkzaam aan de troon. Hij is werkzaam in die drie ambten die hij ook op aarde al heeft gehad. Hij is werkzaam als profeet, als priester, als koning. Hij is daar werkzaam ten goede van ons. Dat is eigenlijk wat de boodschap van morgen is. Dat is wat in antwoord 49 ons duidelijk wordt voorgehouden. Dat is wat ook de schrift ons voorhoudt. We hebben een klein gedeelte gelezen uit Hebreeën 9. En dan proef je ook dat de Hebreeënbriefschrijver ons probeert ervan te overtuigen. Wat een zegen het toch is, hè, dat Christus de hemel is binnengegaan. Dat hij daar nu ook is als koning die regeert, als hoge priester die voor ons bidt en ons zegen. Onze catechismus die legt vanmorgen de nadruk op het feit dat de Heere Jezus in de hemel is als onze voorspreker. Als je dat antwoord er even bij neemt, dan kun je dat zo eigenlijk ook lezen. Wat voordeel hebben wij van die hemelvaart? In de eerste plaats dat hij in de hemel voor het aangezicht van onze Vader onze voorspreker is. Voorspreker. Wat is een voorspreker? Ja, iemand die voor je spreekt. Als je zelf op een gegeven moment geen woorden meer hebt. Of als je in een situatie beland bent die zo ingewikkeld is dat je iemand nodig hebt die meer kennis van zaken heeft. Een voorspreker, dat is eigenlijk een advocaat. En wat een advocaat doet, dat zal iedereen toch wel weten. Dat is iemand die erbij geroepen wordt. Je bent beschuldigd. Je hebt met de rechtbank te maken gekregen. Er zijn geweldige belangen die op het spel staan. Je kan het zelf allemaal niet overzien. Je weet niet wat je moet zeggen en welk verweer je eigenlijk moet gaan maken. Je hebt iemand nodig die daar veel beter in thuis is. Je hebt een advocaat nodig. En zo iemand doet dat dan ook. Al zal het de ene keer ook beter gebeuren dan de andere keer. Want zoals bij alle beroepsgroepen heb je ook goede, maar ook minder goede advocaten. Dat zal duidelijk zijn. Hij, Jezus, in de hemel als onze voorspreker voor het aangezicht van de Vader. Wat betekent dat? Hij onze advocaat. Hij die onze belangen bij God behartigt. En weet u wat ik nou vanmorgen mag verkondigen? Dat deze advocaat, dat deze voorspreker, dat hij de allerbeste advocaat is en dat deze voorspreker altijd vrijspraak bewerkt voor degene die zijn hulp inroepen. En als u zegt, dat zal toch niet mogelijk zijn, een advocaat zal toch niet altijd vrijspraak kunnen bewerken? Nee, dat is op deze aarde waar, dat klopt. Maar deze hemelse advocaat bewerkt altijd vrijspraak voor degene die zijn hulp inroepen. En dat is een machtig evangelie. Er is een voorspreker in de hemel die mijn belangen voor de volle 100% behartigt en die ze ook met geweldige gevolgen, gewenste gevolgen, behartigd. En wat is het geheim van deze advocaat? Twee doorboorde handen. En deze advocaat die zal het niet met woorden afdoen. Deze advocaat die zal zijn handen tonen aan de Vader. En die zal die handen ook laten zien als handen waarin de tekenen nog te zien zijn van het kruis en borgwerk dat hij op Golgotha volbracht heeft. Hij zal het zeggen, Vader, zie mijn handen. Ik heb de schuld gedragen. Toen u het kruis op mijn schouders hebt gelegd. Toen ik als een misdadiger daaraan werd genageld. Ik heb de schuld volbracht. Toen ik het werkelijk waar ook mocht uitroepen. Het is volbracht. Zie, Vader, wat ik volbracht heb. En deze beschuldigde, deze zondaar, deze mens, deze man, deze vrouw, deze jongen, dit meisje, dat nu schuldig staat voor u en zijn zonden aan u belijdt. Ik toon mijn twee doorboorde handen en spreekt u hem vrij, spreekt u haar vrij en dan zal de Vader niet anders kunnen dan vrijspraak geven op grond van dat volbrachte werk. Een machtig evangelie. We hebben een voorspreker in de hemel. We hebben een advocaat in de hemel die altijd vrijspraak bewerkt voor degene die zijn hulp inroepen, die het van hem verwachten. Wat een machtig evangelie. Als wij bezwaard zijn vanwege onze zonde. Als wij beseffen dat wij mensen zijn die op weg zijn naar de troon van God. Dat wij straks ons leven moeten verantwoorden. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar het benauwt mij wel eens. Dat ik denk, hoe moet dat toch, Heer? Als je op jezelf ziet, dan zeg je aan mijn kant enkel maar zonde en enkel maar schuld. Enkel maar tekorten. Maar dan mag ik ze aan de voeten leggen van de advocaat en zegt, Heere Jezus, wilt u voor mij intreden bij de Vader? Wilt u het voor mij behartigen, mijn belangen? En dan zal de Heere Jezus dat doen en dan mogen we het vanmorgen elkaar voorhouden. Dan bewerkt hij altijd vrijspraak. Dan bewerkt hij werkelijk altijd, daar kun je twee strepen onder zetten, dat woordje altijd, vrijspraak bij de Vader. En weet je wat je dan ook mag ervaren? Dat Psalm 85 waar is, dat het ook waar wordt voor je eigen hart en voor je eigen leven. De schuld hebt u uit uw boek gedaan en u ziet geen van mijn zonden meer aan. U vindt in gunst en niet in wraak uw lust, want de hitte van uw gramschap is geblust. En weet je, er is geen grotere vreugde in je leven dan dat je daar kennis van mag krijgen. Dat de schuld is uitgeblust en uitgedaan en uitgeboet. En dat het alles weer in orde is, dat het rein is, dat het tussen God en onze ziel vlak geworden is. Weet je wat je dan gaat begrijpen? Wat Psalm 30 op een gegeven moment zegt. Ge hebt mijn weeklacht en geschrijf veranderd in een blijderij. Nee, je hoeft er geen moment over in te zitten. Of deze voorspreker, die wil met ons van doen hebben. Dat is het evangelie van de hemelvaart. Er is een voorspreker en hij wil met ons van doen hebben. Ik herhaal nog eens een keer dat wat in artikel 26 van de Nederlandse geloofsbelijdenis staat. Ik heb dat afgelopen zondagmorgen ook kort even geciteerd. Deze middelaar die de Vader ons heeft gegeven tussen zich en ons, moet ons door zijn grootheid niet verschrikken. Want er is niemand, nog in de hemel, nog op de aarde, die ons liever heeft dan de Heere Jezus Christus. Wat een bemoediging, wat een troost. Ik mag het bij hem zoeken. Hoe groot mijn schuld ook is, hoe diep ik ook gevallen ben, ik mag het zoeken bij deze Heere Jezus, die het voor mij wil doen, die voor mij intreden wil en die het dan ook werkelijk tot een vrijspraak brengt. Wij hebben een voorspreker, een voorspraak. We hebben een advocaat bij de Vader, omdat het hemelvaart geworden is. Aan de andere kant moet ik vanmorgen wel ook in alle eerlijkheid zeggen dat we deze advocaat wel nodig hebben. En want ik heb u net al gezegd, gemeente, en dat is toch de ernst van ons leven, dat we maar een poosje op deze wereld zijn en dat ons leven uiteindelijk toch ook voor de troon van God zal eindigen. En dan moet u voor God verantwoording leggen, afleggen van uw leven. Lieve jongeren, dat is ook de ernst van jouw leven. Verantwoording afleggen van je leven. En als je dat beseft, dan kom je bij die vraag uit, hoe zal ik rechtvaardig zijn voor de Heere? En dan mag het evangelie van morgen jou ook troosten. Er is een voorspreker, er is een voorspraak, een advocaat bij de Vader. Onze Heere Jezus Christus, je mag het bij hem zoeken, je mag het in hem vinden. Hij zal je nimmer, maar je nimmer ook in de steek laten als je een beroep op hem doet. Een geweldige rijkdom, een voorspreker bij de Vader. Niet alleen omdat hij schuld verzoent die aan hem beleden wordt. Maar ook, gemeente, daar mogen we elkaar ook op wijzen vanmorgen, omdat hij onze gebeden zuivert. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik vind mijzelf zo'n slechte bidder. Want ik denk vaak, wat ben ik op mijzelf gericht? Of ik denk vaak, wat heb ik de verkeerde woorden gebruikt? Of wat kan ik weinig de woorden vinden om de Heere de eer en de lof te brengen die hem toekomt? Wat is mijn hart soms ook gedeeld als ik bid, hè? Dat je gebeden hebt en dat je onderwijl eigenlijk aan allerlei dingen weer dacht en dat je je niet kon concentreren. Hebt u dat ook, dat je zegt, wat ben ik een slechte bidder? Weet u wat nou zo'n geweldige troost is? We hebben een voorspreker bij de Vader die onze gebeden zuivert. Die ze als het ware op de schaal van zijn handen legt. En dat zijn, ik zei u, die doorboorde handen. En dan komen de gebeden door die doorboorde handen bij de Vader terecht. En dan zal de Vader toch die gebeden horen. Ja, zelfs verhoor. Een machtige rijkdom. En ik mag weten dat deze voorspreker, deze hemelse hoge priester, dat hij voor mij bidt, ook als ik niet kan bidden. Er kunnen tijden zijn waarin ik niet kan bidden. Ik denk aan een tijd van zware ziekte. Ik denk aan een tijd van diepe rouw. Wat kunnen wij als mensen soms aan de grond zitten? Ik weet niet hoe het verder moet. Maar dat je dan mag weten, als gelovig mens, er is er toch een bidder voor me in de hemel. De Heere Jezus, die alle momenten van de dag mijn situatie voor de Vader brengt. Die mij kent en die mij doorgrondt. En die mij met al mijn zorg, met al mijn verdriet, met al mijn vragen, met al mijn twijfels brengt bij de Vader. Ik heb een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige. Wat een machtige, machtige troost. Wij hebben een voorspreker. Maar gemeente, als we het vanmorgen zo met elkaar hebben over die rijkdom van de hemelvaart, dan onderwijst onze catechismus ons erin dat die niet alleen maar beperkt blijft totdat we een voorspraak hebben, dat zal al genoeg zijn. Maar er staat in de tweede plaats, mogen we weten, wij hebben ons vlees al in de hemel. Wij hebben ons vlees al tot een zeker pand. Een zekere garantie. En wat voor garantie? Nou, dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook eens tot zich zal nemen. Dus wij hebben ons vlees al in de hemel. Ons lichaam, vlees is hier niet negatief bedoeld, maar meer lichaam. We hebben ons lichaam al in de hemel. De Heere Jezus is naar de hemel gevaren. Niet nadat hij eerst zijn lichaam afgelegd heeft, maar hij heeft dat lichaam met al zijn wonden en met al zijn doorbroken en doorstokenheid, heeft hij meegenomen. We hebben ons lichaam in de hemel. En dat lichaam, dat herinnert de Heere Jezus elk moment aan ons. Hij is één met ons geworden. Dat is in de hemel precies zo. En dat is een bijzonder feit. We hebben ons vlees al in de hemel. Ik heb eens een keer een predikant horen zeggen, en dat was een heel mooi voorbeeld in dat opzicht. Hij zei, er zijn mensen die emigreren en dat was vroeger een nog groter avontuur en opgave dan vandaag de dag. En dan gebeurde het vroeger zo dat mensen hun hele hebben en houden in een container moesten doen. En die container ging dan een schip op en dan duurde het een week of zes voordat dat spul dan, om zo te zeggen, aan de overkant was. Dus ja, je was dan eigenlijk wel bezitter van het goed, maar je kon er niet over beschikken. Maar je spul was, om zo te zeggen, al aan de overkant op een gegeven moment. En toen zei hij, en zo is het eigenlijk ook met de hemelvaart, hè? Ons lichaam, ons vlees is al in de hemel, terwijl wij nog op de aarde zijn. Het was een prachtig voorbeeld. Het is ook een hele bemoediging om dat te weten. Mijn vlees, mijn lichaam, het is al in de hemel. In de Heer Jezus Christus. Ik heb ook eens een keer een predikant een ander voorbeeld horen gebruiken. En dat zou ik eigenlijk vanmorgen ook graag willen noemen. Omdat dat voorbeeld mij persoonlijk nog meer aanspreekt. De Heer Jezus heeft ons vlees, ons lichaam mee naar de hemel genomen als een verlovingsring. Ja, zegt iemand, dat begrijp ik even niet, een verlovingsring. Wat is een verlovingsring? Nou ja, wat een verlovingsring is, dat is duidelijk, hè? Dat is zo'n ring die geef je elkaar als jongen en als meisje. En wanneer geef je die elkaar? Ja, nadat je toch het met elkaar eens geworden bent. We gaan trouwen. En die verlovingsring, die laat weten, we hebben die belofte aan elkaar gegeven. En die bruiloft, die komt over een poosje. Dat kan best nog even duren, maar die komt. We hebben die verlovingsring, we hebben eigenlijk elkaar die ring al gegeven. Een zekerheid, een belofte draagt de ring in zich van het komende huwelijk. En zo heeft de Heere Jezus eigenlijk ook ons vlees meegenomen naar de hemel, ons lichaam meegenomen naar de hemel als een verlovingsring. En zoals een verloofde elke keer weer opnieuw, als hij naar de ring kijkt, denkt aan zijn verloofde en denkt ook aan de bruiloft die komt, zo denkt ook de Heere Jezus onophoudelijk aan zijn kerk op deze aarde. En ziet ook hij uit naar die komende bruiloft die aan het einde van de tijden, op de tijd van God de Vader, zal gaan plaatsvinden. Wat toch eigenlijk een bijzondere rijkdom, hè? Een verlovingsring draagt Christus in de vorm van het lichaam, het vlees dat hij heeft in de hemel, ook nu. En dan het derde wat onze catechismus ons voorhoudt van morgen in deze 49e vraag en antwoord. Dat is, hij zendt ons zijn geest als een tegenpand. Dus hij heeft het vlees als pand meegenomen. En hij zendt nou zijn geest als een tegenpand. Met andere woorden, hij heeft zelf, en dan blijven we even in dat voorbeeld van die verlovingsring. Hij heeft ons vlees als een verlovingsring meegenomen, maar hij geeft ook ons een verlovingsring terug. Ja, dat kan ook niet anders, want stel je voor dat een jongen nou zegt, ik draag een verlovingsring, en een meisje zegt, ja, maar ik niet. Dat kan niet. Je draagt die allebei. En zo heeft ook de Heere Jezus weer een verlovingsring gegeven aan zijn kerk op deze wereld. En wat is dan die ring? Dat is de Heilige Geest. En door die Heilige Geest vervult hij zijn kerk, vervult hij ieder van zijn kinderen. En wat is dan het gevolg? Nou, het gevolg is dat ze aan hem denken. Het gevolg is dat er geen dag voorbij gaat of ieder van zijn kinderen roept hem aan. Zoals hij, om zo te zeggen, omdat hij het vlees van ons heeft, steeds aan de kerk denkt, aan ons denkt. Zo doet de Heilige Geest in het hart van de gelovigen elke dag weer opnieuw. Dat verlangen naar hem en die omgang met hem vormgeven. En zoals, om zo te zeggen, ook de verlovingsring, hè, al een belofte in zich heeft van de bruiloft die komt. En elke keer als je naar die verlovingsring kijkt, dan denk je, wanneer gaan we met elkaar trouwen? Zo heeft ook de Heilige Geest de functie in het hart van Gods kerk om het verlangen naar die bruiloft levend te houden. En dat lezen we in Openbaring, het allerlaatste Bijbelboek. De bruid, de kerk en de geest, die zeggen allebei kom. Dus de Heilige Geest, hè, die in het hart van de gelovigen het verlangen niet alleen doet ontstaan, maar ook doet blijven bestaan naar die komst in heerlijkheid. Naar die bruiloft straks aan het einde van de tijden. En dat is een machtig evangelie. Alles schenkt hij. Alles doet hij. En niet alleen maar dat hij door zijn geest dat verlangen ook geeft naar de werkelijke toekomst. Hè? Maar hij geeft door zijn geest ook al een nieuw leven. Hè? Paulus zegt op een gegeven moment in de brief aan de Filippenzen, onze wandel is al in de hemelen. En dat betekent niet dat Paulus een zweverig type is, maar hij wil alleen maar zeggen, hè, van we worden zo door de geest van de Heer Jezus vervuld, dat we nu al onze schreden zetten achter hem aan. En de dingen beleven in het licht van de toekomst, en het licht van hemzelf. De geest trekt je naar boven. Je vlees, je oude mens trekt je naar beneden. Maar de geest trekt je naar boven. En die trekt je steeds weer naar boven. En de geest doet het verlangen in je hart steeds weer ontstaan. Naar die komende heerlijkheid, naar die komende bruiloft. Wat toch eigenlijk een prachtige boodschap. We hebben ons vlees in de hemel als die verlovingsring. En de geest hebben we teruggekregen als verlovingsring. Zodat er in ons leven dat hemelse leven wordt gevonden. En die verlanging, dat verlangen naar de toekomst ook wordt gevonden. Nou, als ik dat nou zo vanmorgen zou zeggen, dan begrijp je wel, gemeente, dat ik natuurlijk ook zo door alles heen de vraag ook in ons midden neerleg, hè, of deze dingen ook werkelijkheid zijn in ons leven. Hè, en of we dat ook kunnen herkennen. Dat verlangen naar die komst van de Heer Jezus, is dat er? Nou, het zal niet er altijd zo in ons leven zijn. Maar van tijd tot tijd moet er toch een sterk verlangen zijn. En als ik het heb over dat hemelvaartsleven in de praktijk, onze wandel is in de hemelen, is het werkelijk waar zo dat het dat ons diep verlangen is om toegewijd aan de Heere te leven? Is dat jouw verlangen? He, dat je zegt, ik wil niet meer in deze wereld leven zo van als deze wereld, zoals de mensen in deze wereld doen. Ik wil leven zoals mijn koning en mijn hoge priester in de hemel dat van mij vraagt en aan mij schenken wil door zijn geest. Is mijn leven aards gericht of is het hemels gericht? En waar ben ik mee bezig? Wat is mijn diepste verlangen om te bereiken? Dat ik zeg, ik wil dit en dat allemaal bereiken in het leven. Of ben ik gericht op die machtige toekomst die straks zal aanbreken? Als de Heer Jezus, de grote bruidegom, terugkomt. Dan komt Hij terug om zijn bruid te werven. En allen die dan die verlovingsring zullen dragen, die dan door de geest, om zo te zeggen, die verbinding met de Heer Jezus in hun leven hebben gekend. Ze zullen door Hem volkomen verheerlijkt worden. Ze zullen mogen delen in de volkomen overwinning. Het zal werkelijk bruiloft zijn. En zoals een aardse bruiloft al bijzonder feestelijk is. Hè, en dat wij mensen ook dikwijls daarna kunnen uitzien. Hè, zo mogen we daar ook naar verlangen. Naar die eeuwige hemelse bruiloft. Die zal gaan plaatsvinden als de Heere Jezus op de wolken verschijnt. Dan zal er een einde zijn gekomen aan al die nood en alles wat mij nu naar beneden trekt. Dan zal er een einde zijn gekomen aan al mijn gezucht en al mijn strijd. Dan zal er een einde gekomen zijn aan al mijn zwakheid en mijn zonde. Dan zal ik Hem voor eeuwig en altijd mogen kennen in volle heerlijkheid, in volle toewijding. Verlangt u wel eens naar de bruiloft? We hebben een machtig koning en hoge priester in de hemel, die straks zal wederkomen. En dan leidt men haar, de bruid, de kerk, uit haar woning, in kleding rijk gestikt tot haar een koning. En dan zullen die bruid en die bruidegom tezamen ter bruiloft gaan treden in dat koninklijke hof. O machtige toekomst, o heerlijke verwachting. Amen. Laten we samen danken en bidden. U heeft ons vanmorgen willen onderwijzen, Heere, over de rijkdom van de hemelvaart. Nee, het was geen verarming. Toen u van de Olijfberg hemelwaarts voer. Het was die geweldige verrijking voor uw kerk. Want nu mogen we weten, we hebben een voorspreker in de hemel. Een advocaat die werkelijk altijd vrijspraak bewerkt als we uw hulp inroepen. We mogen het weten, we hebben een voorspreker die voor ons bidt, een hoge priester die met ons bewogen is en onophoudelijk zijn zegenende handen boven ons houdt. Heere, wat een werkelijke rijkdom als we mogen weten dat we zo'n hoge priester hebben. En we hebben erbij mogen stilstaan dat u naar de hemel bent gevaren en ons vlees hebt meegenomen. Als een verlovingsring. En uw geest heeft u uitgezonden, ook als een verlovingsring. En zo denkt u aan uw kerk en zo denkt uw kerk aan u. En zo mag er ook zicht zijn, verlangen naar, verwachting van die bruiloft. Waarvan we samen ook gezongen hebben met de dichter van Psalm 45 mee. Die machtige bruiloft die straks zal komen. Als u als bruidegom verschijnt en dan zal inderdaad uw bruid geleid worden uit haar woning. En in statie zal dat gebeuren en in kleding rijk gestikt zal dan ook de bruid geleid worden tot u haar koning. Om zo eeuwig te worden geleid naar die koninklijke bruiloft voor altijd. Geef verlangen, verwachting. Vertrouwen, Heere, ook op die toekomst. Wij danken u dat we zo vanmorgen elkaar hebben mogen ontmoeten rondom het evangelie van de hemelvaart. We dragen elkaar van harte aan u op. Wilt u met ons zijn, ook voor het verdere, op het verdere van deze dag? U weet wat we van plan zijn. Bewaar en zegen ons. Heere, we bidden van u of we als gemeente ook zondag weer samen mogen komen. En mag dat ook dan weer gebeuren onder uw gunst en onder uw zegen. Wil alles wegnemen wat vanmorgen niet was naar uw wil. En zie ons aan alleen in hem, in wie de zaligheid ligt, de Heere Jezus Christus. Uit genade. Amen. Psalm 97, het eerste vers, de slotzang van deze dienst. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en ook op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en ook met jullie allen. Amen.